Hallo, leuk dat je luistert naar deze aflevering van Helen's Choice. En het is een tijdje geleden dat ik een gast in de uitzending heb gehad, maar vandaag is het zover. Ik ben vandaag met Erik van der Lauw van Praktijk Erik Acupunctuur uit Deventer. En wij kennen elkaar al best wel wat jaren. We hebben ook eerder al een podcastaflevering opgenomen. Dat was volgens mij zelfs een van de eerste zes die ik toen heb uitgezonden. En nou, wij gaan het vandaag hebben over energie. Want ja, ik denk dat heel veel mensen wel zullen herkennen dat we soms een tekort hebben aan energie. Of altijd maar aanstaan en moeite hebben om te ontspannen. En over dat soort onderwerpen willen we het vandaag hebben. Dus welkom Erik, leuk dat je er weer bent.
Ja, leuk dat je ook weer een interessant thema op de lijst zet voor deze
Ja, ik vind het altijd wel grappig, want wij praten natuurlijk wel met enige regelmaat een beetje bij. En dan hebben we altijd van die hele lange, interessante gesprekken. En dan hebben we eigenlijk genoeg stof om ook gewoon met anderen te kunnen delen. Wat denk ik ook wel heel waardevol is voor ook luisteraars van de podcast.
Ja, zeker.
Misschien is het wel fijn of leuk en interessant om vanuit jou ook toe te lichten wat jouw werk als acupuncturist ook te maken heeft met energie. Waarom hebben we het over energie en waarom heb jij daar veel mee te maken in je werk? En dan zal ik dat straks ook even toelichten hoe dat voor mij is.
Ja, ik ben dus acupuncturist en ik heb mijn praktijk in Deventer. En ik heb me gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met kanker tijdens de chemo en bij hormoontherapie. En nou ja, zoals iedereen misschien kan voorstellen, is het een heel intensief behandeltraject voor mensen. Dus ja, hebben we het ook vaak over hoeveel energie heb je om te herstellen, hoeveel energie heb je om te functioneren. Nou ja, dit zorgt voor grote uitdagingen bij mensen. Vooral na behandeltraject blijven veel mensen toch nog heel lang moe of kwetsbaar, weerstand die wat laag is. Dus het is eigenlijk wel een thema wat ik dagelijks met mijn klanten bespreek en waar we het over hebben. En wat volgens mij ook nou ja, in de maatschappij nu veel speelt. Als je
Ja.
kijkt naar alle prikkels die we tegenwoordig hebben en over
Ja.
jongeren met Red Bull en energiedrankjes, zeg maar. Ik denk dat
Ja.
het een breed onderwerp is wat bij veel
Zeker.
mensen wel links of rechts om speelt.
Ja. Maar voor degenen die niet zo bekend zijn met acupunctuur, kan je kort vertellen wat de rol is van acupunctuur in die energiehuishouding en wat voor effect dat kan hebben?
Nou ja, met acupunctuur proberen we eigenlijk de omstandigheden tijdens een behandeltraject zo optimaal mogelijk te houden of te maken. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat in het ziekenhuis mensen behandeld worden voor de hardware, dus het orgaan of op celniveau. En met acupunctuur kunnen we eigenlijk zorgen dat het systeem met elkaar onderling goed blijft communiceren, dus de software zou je kunnen zeggen.
Ja.
En beide heb je eigenlijk nodig om goed te kunnen herstellen. Dus met de chemo als voorbeeld wordt er veel schade op celniveau aangericht. En eigenlijk kunnen we met acupunctuur het lichaam prikkels geven om dat weer te gaan herstellen en om te zorgen dat het ook allemaal weer goed gaat communiceren met andere systemen.
Ja.
Dus daarmee zorgen we eigenlijk dat mensen minder last van bijwerkingen hebben tijdens de chemo, dat ze makkelijker kunnen herstellen tussen de chemo's door. En vooral ook bijvoorbeeld dat de bloedwaardes gunstig blijven.
Ja, dus eigenlijk optimaliseer je door middel van acupunctuur de omgeving eigenlijk, hè? Je lichaamsomgeving om eigenlijk
Hoe
zo.
je de behandeling ondergaat, zeg maar. Ja.
Precies, ja, om eigenlijk optimaal te herstellen en je lichaam het werk te laten doen. En ja, dat is eigenlijk ook wel een mooi bruggetje naar hoe ik ook met energie te maken heb van mensen. Nou, ik doe natuurlijk geen acupunctuur, maar dat is dan coaching. Maar ik merk dat bijvoorbeeld de mensen die bij mij in een traject komen, die willen gewoon ander werk. Die zitten vaak in een situatie waar ze helemaal niet blij van worden en al heel lang vaak ook niet. Daar zijn mensen bij die bijvoorbeeld heel erg vermoeid zijn, dus ook weinig energie hebben, omdat ze al zo lang werk doen wat ze niet leuk vinden, waar ze geen voldoening meer in vinden. En ik merk wel dat het heel erg helpt, of het optimaliseert eigenlijk ook de resultaten van het traject, als ik mensen tegelijkertijd ook help om een betere energie te krijgen gedurende die hele periode.
Ja.
En soms komen mensen van heel ver als ze net uit een burn-out komen. En soms is dat iets minder intens. Maar ik merk altijd wel, ik heb altijd met energie te maken. Dus eigenlijk iedere keer dat iemand bij mij in de sessie komt, dan
Ja.
voel ik al meteen de energie die er zit. En soms is dat een negatieve energie, soms is dat heel veel stress. Hè, hoe zij dan binnenkomen. Of dat ze heel veel piekeren bijvoorbeeld. Of ze hebben nog iets los te laten. Ook uit het verleden of uit het werkverleden dat er dingen zijn voorgekomen.
Ja.
Dus op die manier zijn er eigenlijk heel veel manieren waarop ik ook met stress eigenlijk te maken heb van mensen. En neem ik dat eigenlijk altijd mee als ook een soort achtergrondinformatie ook voor mezelf. Om dan te kijken van oké, wat heeft iemand eigenlijk nodig om toch ook die veranderingen door te voeren. En misschien kunnen we het daar nog verder over hebben hoor. Maar ik heb eigenlijk voor dit gesprek heb ik een paar stellingen voorbereid. En ik dacht dat is misschien wel een leuke aanleiding om ergens op in te gaan als het gaat over energie. Want ja, met energie, je kan alle kanten op met energie. Daar kan je zo lang over praten. En misschien wordt het wel een vierdelige serie. Het zou zomaar kunnen.
Ja.
Maar ja, ik wil het wel een beetje behapbaar houden. Dus ik kom gewoon gelijk met de eerste stelling. En dan ben ik benieuwd wat jouw eerste reactie daarop is, Erik. En dan kunnen we het daarover hebben. En de eerste is: altijd aanstaan komt voort uit de behoefte aan controle. Is dat waar of niet waar?
Als ik een standpunt in zou moeten nemen, zou ik geneigd zijn om te zeggen dat is niet waar. Omdat ik denk dat het namelijk complexer is met energie dan alleen maar ja, een logische verklaring zoeken voor één fenomeen. Als voorbeeld, stel mensen bij mij in de praktijk hebben bloedarmoede. Kun je ook daardoor eigenlijk heel veel onrust krijgen en aanstaan dat je bijvoorbeeld 's nachts niet kunt slapen, overdag heel moe bent. Dus ja, ik denk dat het complexer is dan dat je plat kunt slaan tot één oorzaak of één mechanisme waarom iemand dat heeft, zeg maar.
Ja, dat ben ik zeker met jou eens. Maar als je het, want jij zegt dus eigenlijk, het kan gewoon echt een soort van fysieke
Ja, of
aanleiding
biologische
hebben of een
oorzaken.
biologische. Maar als je dat. Als we puur kijken naar, ja, hoe moet ik het zeggen, dat het veel meer over de psyche of de psychologie van iemand gaat, hè, en dus niet over het biologische stuk,
Ja.
is het dan wel waar? Altijd aanstaan komt voort uit de behoefte aan controle.
Ja, is een lastige, Ellen. Daarom was het ook een stelling, denk ik.
Ja.
Ja, kijk, het aanstaan heeft natuurlijk ook een functie. Als je het vanuit gezond gedrag bekijkt. Namelijk dat je alert bent of als je enthousiast bent, dan sta je ook aan. Alleen denk ik dat het in het leven wel te maken heeft met balans. Dus als je altijd aanstaat, ja, dat zorgt voor uitdagingen voor het lichaam en ook voor je denken en ook voor je mindset. Dus het blijft denk ik een hele complexe om hem zo simpel te zeggen. Maar het is zeker wel een factor die een rol speelt, denk ik.
Ja,
Ik weet niet hoe jij dat ziet.
het doet me wel denken aan, ik weet niet meer wanneer dat precies was, ik denk 2018 of zo. Toen, ja, werk denk ik nog steeds met de accugraaf,
Ja,
ja?
klopt. Ja.
Een apparaat dat eigenlijk jouw energie meet in je lijf. En ik weet nog dat ik toen voor het eerst bij jou gemeten werd. Het was in een periode, ik was super enthousiast over waar ik allemaal mee bezig was. En ik stond altijd aan, hè, vanuit enthousiasme. En daardoor voelde ik me ook niet per se, ik voelde me niet moe of zo. Ik voelde me niet alsof ik dacht van, oh, ik heb zo weinig energie. Nee, ik was gewoon blij met wat ik deed en ik deed ook heel veel. En toen
Ja.
kwam ik bij jou op de bank te liggen en toen ging je me meten en toen kwam je met de uitslag. Ik weet niet meer exact wat de score was, maar het was iets van 33 of zo.
Ja, het was heel laag.
Ja, en toen zei ik nog van, ah, ja, maar wat moet het dan zijn? Wat is een normale score? En toen zei hij, nou, jouw leeftijd zou ongeveer 100 tot 140 of zo. Of
Ja, nou,
130.
tussen de 80 en 120 is eigenlijk
Oh,
waar je
oké,
wil
okay, ja,
zitten.
zoiets zei jij. En ik schrok daar heel erg van, want ik had gewoon een goede uitslag verwacht, want zo voelde ik me. Maar toen jij dat zei, mijn eerste reactie was eigenlijk shock. En het duurde denk ik 2 seconden. En toen zei ik ook van, ja, zo voel ik me eigenlijk ook. En in één keer kwam die vermoeidheid zo over me heen. Alleen
Ja.
al door het in cijfers te zien, kon ik me daaraan een beetje aan overgeven en kon ik gewoon toegeven van ja, eigenlijk voel ik me wel heel moe. Kan je dat nog herinneren?
Ja, absoluut. Nou ja, het is ook iets wat ik wel regelmatig in de praktijk zie. En het is ook nog wel misschien goed om even te benoemen dat het een momentopname is. Dus dat het hetzelfde werkt als met de hartslag en de bloeddruk. Hè,
Ja.
dus als je de meting doet, is niet een statische meting waarbij je kunt zeggen het is goed of slecht. Maar je meet eigenlijk hoe het op dat moment is. Maar ja, ik denk dat veel mensen op valse energie leven, zeg maar. Dat is ook een beetje met dat aanstaan, hè? Soms lijkt het alsof alles heel makkelijk en goed gaat, totdat je in één keer een griepje krijgt. En dan merk je in één keer dat je merkt dat je lichaam moeite heeft om goed te herstellen of om die griep goed door te maken, bijvoorbeeld.
Ja.
En dat is denk ik veel meer ja, de uitdaging nu, zeg maar. Dus aan de buitenkant kan alles goed zijn, maar ja, heb je ook genoeg reserves en buffer in je systeem om qua energie ook te kunnen pieken als het nodig is, andere dingen dan de dingen waar je energie van krijgt. Want als
Ja.
het gaat over enthousiasme, dan ja, dat geeft heel veel energie, maar het kost ook energie.
Ja, ik denk dat daar zit een soort van valse aanname een beetje schuilt daarachter. Dat als het een passie is en het voelt niet als werk,
Ja.
dat het je dan ook niks kost. Maar dat is gewoon niet waar. Als je niet genoeg oplaadt, dan, ja, dan kost het natuurlijk ook energie. En dat, ja, dat had ik eerder had ik dat helemaal niet door. En ik ging maar door, want ik vond het allemaal zo leuk.
Wat
Maar
is er voor jouw
ondertussen.
gevoel, Helen, dan een verschil tussen passie en stress?
Oeh, dat is een goede vraag.
Nee, ik wil even maar een vraag terug
Oh
te stellen.
jeetje, wat is dit voor vraag? Het verschil tussen passie en stress. Nou ja, stress is natuurlijk wel een. Ik weet niet of het een gevolg is. Kijk, passie, ik zie passie echt als liefde voor wat je doet. Er zit een bepaalde toewijding, een bepaalde energie achter. Bepaald,
Ja.
ja, een stukje toewijding en voldoening, plezier. Weet je, dat zit daar allemaal in. En ik denk dat. Ik ga hardop denken hoor. Ik ga dit gewoon hardop gewoon uitzoeken. Want kijk, als je het hebt over stress, en dat is natuurlijk die stelling die wij hebben: altijd aanstaan komt voort uit de behoefte aan controle. Als ik terugdenk aan waarom ik zo vermoeid was, ik kwam daar niet zo 1, 2, 3 achter. Dat is
Nee.
sommige dingen dat kan je gewoon niet goed achterhalen. Maar ik vond het bijvoorbeeld heel moeilijk om echt te ontspannen. Dus als ik vrij was, dan ja, kon ik niet echt opladen. Omdat ik in mijn hoofd, mijn hele systeem was eigenlijk gewoon nog bezig met al die toffe ideeën. En ik kan me nog
Ja.
goed herinneren dat, weet je, dan waren we op vakantie in Japan. En dan nam ik gewoon een boekje mee, een notitieboek, om al mijn ideeën uit te schrijven. Dan ging ik ook gewoon zelf in een café zitten. Want ik dacht,
Ja.
ah, oh, zo lekker in een cafeetje zitten en al mijn plannen uitwerken. Want dat past ook zo bij dat gepassioneerde.
Ja.
Maar ik was ook tegelijkertijd gewoon echt wel moe. Maar ik kon dat toen niet echt binnen laten komen. Ik kreeg. Voor het eerst in mijn leven schoot het in mijn rug en had ik onwijze rugpijn. Dus mijn lichaam gaf wel signalen af, maar ik kon ze niet lezen.
Nee.
Ik kon het niet echt, ja, snappen dat dat ook daar vandaan kwam. En als ik er wat dieper over nadenk, denk ik wel dat daar toch een bepaalde drang, controledrang ook achter zit. Ook een bepaalde angst om het misschien niet goed genoeg te doen. Om misschien mijn doelen niet helemaal te kunnen realiseren zoals ik die voor ogen had. Weet je, al dat soort dingen. Je wil zo graag en het wordt zo belangrijk dan voor je. Dus er hangt echt gewicht aan voor mij. En
Ja.
het idee alleen al dat dat misschien helemaal niet op die manier zou uitkomen. Ja, weet je, daar wil ik daar gewoon niet aan. En dus was mijn manier is gewoon, ja, gewoon keihard doorgaan natuurlijk. En in je
Ja.
hoofd ook nog steeds, ook als ik gewoon vrij was. Ik weet niet, ik geef niet helemaal antwoord op de vraag, maar het is wel gelieerd aan elkaar. Maar het is, passie en stress is voor mij niet hetzelfde. Maar het is
Nee.
wel heel erg nauw verbonden aan elkaar. Dat denk
Ja,
ik
want ik
wel.
denk zelf namelijk dat dat passie en stress qua mechanisme in het lichaam wel hetzelfde werkt. Je gaat hoger in energie, je komt meer in je hoofd. Het is moeilijker om in slaap te vallen als
Ja.
je met passie. Nou, dat is eigenlijk bij stress vaak ook
Ja.
een uitdaging.
Ja.
Ik denk dat Het enige verschil zit hem waarschijnlijk in de kleur van de emotie of de beleving, met of je het positief labelt of negatief. Dus met stress ben je geneigd om te denken druk en het is niet leuk, of ik kijk tegen iets op, of als het maar goed gaat.
Ja.
Bij passie zit het alles mee, wind in de rug.
Ja.
Maar je voelt eigenlijk in beide gevallen minder goed hoe het met je lichaam gaat, omdat je eigenlijk in een soort focus zit, waarbij je ja, aan het knallen bent, om het zo maar te zeggen.
Ja.
En eigenlijk minder goed registreert wat de omgeving doet.
Nou, ik vind het wel heel interessant dat we het hierover hebben, want vervolgens denk ik dan aan een periode nog daarvoor. Ik heb 12 jaar heel intensief aan kung fu gedaan. En dat was mijn eerste liefde eigenlijk. Dat was echt mijn allereerste passie. En dat ging voor alles, weet je wel. Ik bedoel, als ik maar kon trainen. En ik trainde toen 10 uur in de week. En weet je wel, allemaal optredens en dat soort dingen. Maar het is ook het hele familiegevoel eromheen. Weet je, het was echt. Ik kon daar heel moeilijk ook van losraken. Ook later, toen het niet helemaal meer paste bij ook mijn ondernemerschap enzovoorts, vond ik het ook moeilijk om daarmee te stoppen. Maar dat is dus heel lang mijn passie geweest. Maar als ik daaraan denk, dan zie ik dat niet gekoppeld aan stress. Omdat dat ook de periode is geweest waarbij ik me mentaal, emotioneel het meest stabiel heb gevoeld. En dit gaat natuurlijk over een sport. Maar het was voor mij veel meer dan een sport, weet je wel. Dus daar heb ik die associatie weer niet. Weer heel anders dan als ik kijk naar het werk waar ik gepassioneerd over ben.
Ik denk dat het ook niet zo zwart-wit uit elkaar te trekken is. Het is natuurlijk veel meer de onderstroom in je lichaam dan dat het een concrete activiteit of moment is, zeg maar. Het is ook denk ik niet zo dat je elk moment van de dag voelt dat je gestrest bent.
Nee.
Alleen er zijn piekmomenten dat meer aan de oppervlakte ligt, waardoor je het registreert of
Ja.
denkt, oh, ik heb nog maar een half uur en dan moet ik iets klaar hebben of... Oh, ik heb een heel spannende afspraak, zo als het maar goed gaat, als alles maar lukt zoals ik het hoop. Maar dat is eigenlijk de oppervlakte. Maar de onderstroom is natuurlijk continu aanwezig.
Ja.
Dat is denk ik ook waarom het soms heel lastig is om het concreet te maken, omdat het niet statisch is. Je kan niet zeggen, je hebt energie of je hebt het niet.
Ja, maar denk je ook niet dat het te maken heeft met het feit dat het met kung fu echt gaat over iets fysieks, hè? Ik hoef daar met mijn hoofd eigenlijk niet zoveel mee bezig te zijn. Terwijl ja, als het gaat om het werk en de persoonlijke ontwikkeling waar ik gepassioneerd over ben, dan ben ik ook veel met mijn hoofd bezig, zeg maar. Ik kan het niet zonder doen. Denk je
Nee,
dat het
maar ik
daar
denk
ook
dat
mee te maken heeft?
met kung fu denk ik dat je ook streeft naar de balans in je lichaam. Want als je dus te veel in je hoofd zit, dan kun je bepaalde vormen van de kung fu moeilijker doen. Of de balans minder goed houden. Hè, als je op één been moet staan of als je een bepaalde beweging moet maken. En datzelfde geldt denk ik ook voor een deel met ondernemen. Heb je pijnklachten, dan is het ook lastiger om in die flow te komen met ondernemen of met enthousiast raken over dingen, omdat die pijn kan ook afleiden. Dus je lichaam en je geest moeten wel een soort van samenwerken daarin, denk ik. En dan pas voel je de wind in de rug, zeg maar. Dan voelt het alsof alles mee zit. Of als je stress hebt, alsof alles tegen zit.
Ja, precies. Ja, ik moet zeggen dat ook in de tijd dat ik zoveel trainde, toen was ik ook niet, ik was niet met persoonlijke ontwikkeling bezig nog, hè. Dat was echt een aantal jaren terug. En voor mij was dat intensieve sporten was ook een manier om even niet na te denken. Want je kan gewoon niet, je moet alleen maar bezig zijn met waar je mee bezig bent, want ja, anders gaat het gewoon niet goed. Dus überhaupt, hè, met hard trainen heb je dat sowieso. En het is pas later dat ik ook gewoon veel meer bezig ben met reflectie en nadenken over dingen. En als je kijkt naar, weet je, het ondernemerschap in combinatie met het coachen wat ik doe. In het coachen zelf denk ik eigenlijk niet na. Dan ben ik echt gewoon alleen maar daarmee bezig. Maar ja, ben ik bezig om aan mijn bedrijf te werken of ik ben vrij, dan heb je ook ruimte om na te denken over dingen. En ik denk dat het daar wel heel vaak ontstaat, weet je wel? Dat je niet alleen maar inhoudelijk nadenkt over dingen, maar dat je dan bijvoorbeeld ook gaat piekeren over dingen van, oh ja, maar gaat het wel lukken? En moet ik het dat wel zo doen? En daar merk ik wel dat, weet je, daar komt dat stukje behoefte aan controle misschien ook wel om de hoek kijken, omdat je erover na kan denken. Je kan er ook een bepaalde betekenis aan geven aan wat je wel of niet doet of overweegt om te gaan doen.
En maakt het jouw gevoel nog verschil of je dan voor de korte termijn bezig bent of voor de lange termijn?
Of ik daar veel over zou piekeren, bedoel je?
Ja, of hoe het
Er
voelt,
stress van heb.
hoeveel energie het kost.
Ja, ik denk het wel. Als ik bezig ben voor de lange termijn, dan kan ik daar ook meer over nadenken. Onnodig, soms onnodig veel. Ja, omdat je gewoon, je hebt nog geen, hoe zeg je dat? Je hebt nog geen feedback. Dus je moet alles soort van, ja, je probeert dat in te schatten natuurlijk. Van als ik dit doe, dan hopelijk gaat het dan zo. Maar je kan dus ook, er is heel veel ruimte voor eigenlijk twijfel.
Ja.
Terwijl als het dingen voor de korte termijn zijn, ja, dan ben je ook veel meer bezig met het gewoon doen. En dan
Ja.
is er iets minder ruimte voor dat nadenken. Want ik ben ook wel van het snelle handelen. Omdat ik ook
Ja.
anders vind dat het gewoon zonde is van, ja, van de tijd die je onderweg verspilt over het na aan het nadenken, zeg maar.
Ja, want je had het net over mensen met burn-out ook, hè? Heb je het idee dat daar dan ook de oorzaak zit van burn-out? Dat mensen eigenlijk langer nadenken over dingen dan wat nuttig is? Of hoe zie je dat?
Nee, daar zie ik het niet zozeer in. Ik zie het meer als, tenminste wat ik ben tegengekomen tot nu toe, is ook vaak dat veel mensen ook niet stilstaan bij wat ze ergens van vinden. Of ze weten het wel, maar ze spreken het niet uit. Het is een van die twee. Dus bij de één, kijk, heel vaak wordt aangegeven bij mij als ik kan niet goed mijn grenzen aangeven. Of vind het lastig om nee te zeggen, bijvoorbeeld.
Ja.
Dan blijkt in die trajecten komt dan vaak naar voren dat sommige van hen, niet allemaal, maar sommige van hen weten ook zelf niet waar die grenzen liggen. En die geven dat soms letterlijk ook zo aan van ja, maar ik weet eigenlijk niet wat ik ervan vind. Of ik weet eigenlijk niet wat ik zelf liever wil of wat ik nodig heb of waar ik behoefte aan heb. En dan hebben we dat stapje eerst eigenlijk te doen. Dus dan werken we eigenlijk aan die soort van meer bewustwording van. Ook van het lichaam, ook gewoon wat voor signalen je zelf krijgt. Of hoe het eigenlijk het leren opmerken van, oh, ik ben toch wel geïrriteerd over iets. En dan begint dat met een soort van heel klein signaal, omdat je gewoon niet gewend bent om het te horen. Maar op het
Ja.
moment dat je daar aandacht voor hebt, omdat je in zo'n coachgesprek het daarover hebt, ja, dan geef ik mensen ook mee om daar eens de komende week op te gaan letten. Van kan je eens opletten? Of je misschien achteraf na een gesprek denkt van, had ik maar dat gezegd? Want heel vaak, ja, weet je dat vaak achteraf wel. Dat je denkt van, oh, waarom heb ik nou weer ja gezegd? Maar dat zijn de dingen dat als mensen daar eenmaal bewust van worden en ze trainen dat vaker, dan ontwikkelen ze die vaardigheid eigenlijk om beter te luisteren naar zichzelf, naar hun eigen lijf en naar hun eigen behoeften. En daar begint natuurlijk wel mee, want dan kan je er ook iets mee door het uit te spreken, door iets te bedenken waardoor ja, je beter voor jezelf zou zorgen. Maar als je dat niet weet, dan, ja, dan ga je daar natuurlijk al gauw aan voorbij. En dan is het enige logische bijna is om gewoon maar mee te gaan in een verzoek van een ander. Want dat voelt voor jou ook al vrij snel oké. En ja, prima. En het maakt niet zoveel uit.
Ja.
Herken je
Ja,
in jouw.
ik heb zelf de indruk dat het voor sommige mensen ook een beetje de quick fix een rol speelt. Zo van, ik heb nu een probleem en ik wil, dat komt nu niet uit, dus ik moet door. En ja, misschien ken je dat wel, heb je een belangrijk overleg of wat dan ook, je hoofdpijn. Dan zeggen mensen, nou pak een paracetamol en door, want het komt nu niet uit. En ik denk dat daar ook een factor kan zitten waarom je op een gegeven moment merkt dat dingen meer energie kosten dan wat het oplevert. Want uiteindelijk, bij mij in de praktijk, vervang ik vaak het woord energie door geld. Omdat ik denk dat mensen met geld makkelijker snappen wat ze aan het doen zijn dan met energie. Want bij energie zijn we heel erg geneigd om te zeggen, ja, maar dat moet toch kunnen? Of ja, maar dat was alleen maar even dit, het was helemaal niet zo heel veel. En toch laat mijn lichaam me in de steek, want ik was daarna echt anderhalve dag moe. Maar als je energie vervangt door geld, dan zul je zien dat je op twee manieren eigenlijk energie moet hebben. Je kunt kijken naar de kosten, maar ook naar de inkomsten, hè, met geld. Als je op de bankrekening geen geld hebt staan, ja, dan kun je ook niks kopen. En andersom, je kan dingen op creditcard kopen, maar daar zit rente op. Dus dat is eigenlijk duurdere energie als je het even vertaalt.
Ja.
En ik denk dat soms mensen energietechnisch ook kiezen voor een korte termijn, voor een makkelijke weg. Dus ik geef wel eens het voorbeeld ter vergelijking. Je kan je huis ook verwarmen met de oven. Maar de oven is niet bedoeld om je huis te verwarmen. Maar het
Ja.
kan wel. Alleen het is niet efficiënt. Dus het is een hele dure manier om een ruimte te verwarmen met de oven. Dus je kan hem wel openzetten en er komt warmte uit. Maar dat is eigenlijk niet hoe het bedoeld is.
En wat zie jij dan als een niet-efficiënte manier van opladen?
Nou ja, ik denk dat mensen soms allerlei overtuigingen ook kunnen hebben, waardoor ze voor zichzelf eigenlijk iets labelen dat het goed is. Als voorbeeld iemand die een hele drukke baan heeft, weinig rust, weinig ontspanning. Die zegt dan, ja, 's avonds ga ik lekker ontspannen, want dan ga ik lekker intensief sporten. Dan echt helemaal tot het gaatje. En dat ik echt helemaal bezweet op mijn bed plof. En ja, dan val ik gelijk in slaap. En eigenlijk is in mijn optiek is dat ja, je huis verwarmen met de oven. Want je bent eigenlijk de hele dag al heel veel energie aan het uitgeven. Er is eigenlijk voor je lichaam weinig rust of een moment om te herstellen. Of om, nou, als je dan ook nog wat minder gunstige keuzes maakt met eten. Dus even snel iets waar je energie van krijgt. Of een kopje koffie. Dat geeft ook
Ja.
een stimulans. Dan lijkt het eigenlijk alsof je heel lekker energiek heel de dag door aan het rennen bent.
Ja.
En het enige wat je eigenlijk s'avonds met sporten doet, is je lichaam zo moe maken dat je lichaam in slaap valt. Maar in je hoofd is er geen ontspanning. Eigenlijk is er stress, want je lichaam moet gaan herstellen van dat sporten ook. Er
Ja.
was al een tekort aan energie in de
Ja.
meeste gevallen. Dus ik denk dat het ook soms te maken heeft met dat mensen niet bewust zijn van mechanismen die ze hebben om op te laden of om je energie huishouding goed in balans te houden. Hè, dus als je het met geld vergelijkt, je zal moeten zorgen dat je in ieder geval meer geld verdient dan dat je uitgeeft. Dat is eigenlijk het meest gunstige.
Maar het is grappig dat je dit voorbeeld geeft, want dit heb je ook ooit tegen mij gezegd een aantal jaren geleden en ik kwam helemaal niet binnen toen.
Oh. Nou, de
Maar
kracht zit in de herhaling, Helen.
ja, maar dat kwam niet binnen, want ja, ik was ook nog eens zo dol op dat intensieve sporten. En dat snap je? En ik gebruikte dat op een gegeven moment ook wel om mezelf uit te zetten. Dat is gewoon zo. Want ja, daarna slaap je gewoon als een blok, want je kan
Ja,
gewoon niet meer.
maar alles is op.
Ja, alles gewoon op. En dan, nou, dan sta je weer op. Dan denk je, nou, dat heb ik goed gedaan. Maar wat kan je dan duiden, wat dan, hè, want als iemand in zo'n situatie zit, als ik destijds, die zal ook denken van, ja, maar ik voel me daar wel goed bij. Maar wat is voor jou, zeg maar, het effect op de langere termijn, als dat jouw manier is, hè, om eigenlijk elke keer helemaal kapot te gaan met het sporten, om eigenlijk je hoofd uit te zetten. En als je dat
Ja.
op die manier blijft doen.
Nou ja, daarom denk ik dat het interessanter is om als mensen uitdagingen hebben met energie, om meer te kijken op lange termijn, op een duurzame manier van hoe kun je hiermee omgaan, wat op lange termijn ook logisch is. En niet een quick fix van ik ben nu snel moe, ik ga heel veel supplementen slikken, ik ga veel koffie drinken en ik ga een week lang sapjes drinken, want dan, nou, dan moet ik weer kunnen knallen.
Ja.
Maar dat is eigenlijk gewoon een pleister plakken en weer door. Of een paracetamol nemen bij hoofdpijn en weer door.
Ja.
Dus
Ja.
het is vaak heel belangrijk om toch ook ja, mensen te helpen om wat uit te zoomen van ja, hoe ben je eigenlijk bezig met je lichaam? En hoe goed of hoe slecht functioneert je lichaam eigenlijk? Want als voorbeeld, heel veel mensen hebben na de chemo nog 1 of 2 jaar lang heel veel last van vermoeidheid.
Ja.
En dat overvalt mensen enorm. Want dan zeggen ze, nou, met de chemo had ik eigenlijk nog meer energie dan daarna. En dat is een soort kortsluiting in het hoofd, omdat mensen denken, ja, ik heb alles geïncasseerd en nou, dan ben ik klaar met die chemo. Dus dan wil ik eigenlijk weer gewoon gaan doen wat ik altijd deed. Dus gewoon gaan werken en leuke dingen doen. En dan gaat het lichaam in één keer zeggen, ja, wij zijn er klaar mee voor vandaag. En
Ja.
dan is het 10 uur 's ochtends.
Ja.
Ja, en dan heb je natuurlijk een hele lastige situatie, want dan ga je mentaal. Ga je eigenlijk vastlopen omdat je lichaam iets anders vindt dan je hoofd. En ja, ik vergelijk het soms een beetje met als iemand chemo heeft gehad. Je kunt het vergelijken met iemand die zijn been heeft gebroken. Het gips gaat eraf. Eigenlijk begint dan het revalideren pas. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de periode dat je chemo hebt, is eigenlijk de periode met gips. Je lichaam wordt eigenlijk heel intensief overgenomen of beïnvloed, zodat het kan herstellen. Of dat je de kanker kan aanpakken. En zodra dat gips eraf gaat, zeggen mensen zo: het gips is eraf, nu kan ik weer gaan lopen. Maar eigenlijk moet je weer leren staan, spieren trainen, dynamisch belasten. Dan kun je misschien wat wandelen, wat langere wandelingen, gaan joggen. Misschien zelfs hardlopen. Maar grappig genoeg hebben heel veel mensen na chemo dat ze zeggen na 2 maanden: nou, ik moet gewoon weer een marathon kunnen rennen, want ik rende altijd een marathon. Terwijl het eigenlijk helemaal niet logisch is als je ziet waar je lichaam vandaan komt. Met wat hij heeft moeten verduren met de chemo. En ik denk dat dat misschien hetzelfde zou kunnen werken met mensen met een burn-out en een carrière. Dan kiezen ze voor een grote verandering, zeggen ze: nou, ik ga op een andere plek werken. En dan willen ze weer heel hard knallen. En misschien hoor je dat vaker, maar in ieder geval, ik hoor het heel af en toe wel eens. En dan eigenlijk zie je binnen 3 maanden dat hetzelfde gebeurt.
Ja, nou, wat mij heel erg opvalt, zeker mensen die uit een burn-out komen, is dat alle aandacht is voor het terugkeren in hetzelfde werk.
Juist.
En zonder, want er zijn ook genoeg mensen die dan daarvoor ook al eerder een burn-out hebben gehad en misschien wel 2 keer, maar dat eigenlijk nooit gekeken is naar de oorzaak of naar misschien de vaardigheden die je juist helpen om een volgende te voorkomen. En dus gaat alle aandacht naar, oh ja, ik ben weer aan het opbouwen. Ik ga eerst zoveel uren in de week werken. Maar dan zie je al hoeveel moeite het ook kost om terug te keren. En dat vooral voor de mind heel geeft kortsluiting, zoals jij dat noemt, hè? Van ja, maar dat moet toch kunnen? En dan zie je eigenlijk al dat mensen zichzelf proberen te pushen om wel volgens die soort van afspraak die ze dan hebben met het werk, om wel volgens dat schema ook weer terug te kunnen keren. En dat is dan vaak wel wat we bespreken ook in die sessies, om gewoon heel eerlijk te zijn over hoe ze zich voelen daarin. En om dan ook dat ook gewoon te kunnen bespreken, dat bijvoorbeeld als het bijvoorbeeld te snel gaat, hè, dat ze daar ook iets over zeggen. En aan de andere kant kijk ik dan ook met mensen naar, wat zou jouw nieuwe energie kunnen geven? Want dat is weer een heel ander verhaal. Want dat is natuurlijk wel de reden waarom ze bij mij komen. Omdat ze weten van, nou, dat werk wat ik al 20 jaar doe, dat wil ik eigenlijk niet meer. Maar ondertussen keer ik wel terug in die rol. Maar ik wil ook uitzoeken wat ik dan wel echt wil. En als de tijd daar rijp genoeg voor is, dat iemand wel in ieder geval genoeg energie heeft om dat te doen, dan kijken we wel naar, oké, weet je, waar zou jij nieuwe energie van kunnen krijgen in deze periode? En soms is dat eerst, nou, iets meer erop uitgaan bijvoorbeeld. Zijn mensen die vooral op zichzelf zitten al heel lang. En die krijgen al hele nieuwe energie door er gewoon op uit te gaan. Om bijvoorbeeld weer iets meer aan beweging te gaan doen. En iets meer onder de mensen te komen. Of weer iets meer de vrienden op te zoeken of de familie. Om dan vervolgens ook te kijken van, nou, wat vind je eigenlijk interessant om te onderzoeken? Want ja, je wil misschien een andere carrière stap maken, maar weet je, waar word je daar eigenlijk blij van? En ik merk dus in de praktijk dat dat stuk, ook al zijn ze nog bezig om een soort van te herstellen, dat is wat het herstel wel heel erg bevordert. Omdat ze dan in één keer echt zin hebben in dingen. Dus ze hebben positieve energie over dingen. In plaats van dat ze vooral bezig zijn om die energie te gebruiken om weer het werk uit te voeren wat ze al niet meer interessant vinden.
En heb je het idee dat ook een duurzame ontwikkeling is, of is dat een korte termijn reactie die mensen dan hebben?
Om zeg maar die positieve energie op te zoeken.
Ja, want eigenlijk is het een pepper die je gebruikt, een opkikker.
Ja, in eerste instantie wel. In eerste
Of
instantie
zie
wel.
je dat anders?
Want je wil mensen natuurlijk in een goede soort van energie krijgen, een goede mindframe om ook gewoon vrij te kunnen verkennen, hè? Want bij mij gaan ze echt hun interesses verkennen in de praktijk. Maar dat doen we ook omdat eigenlijk altijd kom je onderweg hun uitdagingen tegen. Dat is voor iedereen een ander soort uitdaging. Maar juist als je je doel hebt gesteld op iets waar je graag naartoe wil en je beweegt er ook naartoe, dan merk je vanzelf met welke dingen je onderweg eigenlijk nog echt te dealen hebt. En dat komt dan gewoon tevoorschijn terwijl iemand dan werkt richting dat verkennen. Komt bijvoorbeeld De angst voor het onzekere komt dan in één keer naar boven poppen. Of op het moment dat ze uitspreken van, nou ja, misschien moet ik een keer meelopen in, nou ja, een tak van sport die ik heel erg interessant vind. Maar op het moment dat ze dat echt willen gaan doen en iemand moeten bellen daarvoor, dan komt die in één keer op van, ja, maar weet je, daar zit ze toch helemaal niet op te wachten. En
Ja.
dan kom je bij de stukken, hè, waar je ziet van, oké, maar dit soort dingen houdt jou überhaupt tegen om eigenlijk jouw eigen pad te bewandelen. En dan pakken we dat aan. En weet je, het is natuurlijk zo, mensen stappen bij mij in een traject, dat duurt 6 maanden, soms een jaar. En het is gericht op een verandering op carrièregebied. Maar ik heb dus ook mensen die zo beginnen bij mij, die maken daar een bepaalde ontwikkeling in door, maar die zien heel duidelijk van, hé, maar dit is eigenlijk gewoon een verandering van mijzelf en heeft effect op meerdere vlakken. En die blijven dan soms veel langer dan dat, om niet alleen maar op dat carrièregebied die verandering door te voeren. Maar degene die daarvoor komen, hè, dat probeert natuurlijk wel op carrièregebied juist die nieuwe keuzes te bewerkstelligen. Dus dat daar die stappen in worden genomen. Dus
Ja.
vandaar dat dat doel op werkgebied dan wel belangrijk is. En dan tackelen we eigenlijk alles wat in de weg staat en richting dat doel. En als mensen er dus langer willen blijven en het verder willen verkennen, dan pakken we ook andere gebieden aan. Dus je ziet gewoon heel duidelijk dat het eigenlijk in essentie is het gewoon een persoonlijk ontwikkelingstraject. Het gaat echt om de persoon zelf. En dan afhankelijk van wat, ja, waar ze naar op zoek zijn, doen we dat voor het carrièregebied of soms is het op relatiegebied of soms is het op gezondheidsgebied, dat we dat ook meepakken.
Ja, want ik zit even te denken hoe dat bij mij in de praktijk gaat met mensen. Want ik hoor je enerzijds ook heel veel dingen zeggen die extern zijn. Dingen extern onderzoeken doen. En in mijn optiek, maar misschien heeft dat ook met mijn doelgroep te maken, dat dat misschien anders is hoor, dat weet ik niet. Maar intern is eigenlijk net zo belangrijk. Want ik merk in de praktijk dat veel van mijn klanten hier, die willen heel veel dingen plannen. Maar. En dan zeggen ze, ja, maar onderaan de streep kom ik gewoon netjes uit, want ik heb op een dag niet te veel gedaan. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen, vanuit Chinese visie misschien, of nou ja, als je vanuit geld vergelijkt, voor alles is het een tijd, zeg maar. Als je kijkt naar een baby, dan kun je zeggen, als je een baby hebt, dan zijn er eigenlijk maar drie dingen. Dat is eten, slapen, poepen. Eten, slapen, poepen. En wat sommige mensen. Ja, als ik quick fix willen doen, is eigenlijk zeggen, nou, ik doe even al dat slapen, dat verzamel ik gewoon tot 4 uur 's middags. En dan ga ik dat doen. Maar ja, je weet, als je een baby niet na het eten laat rusten, dan ga je eigenlijk problemen krijgen. In het begin dat de baby gaat huilen of overprikkeld raakt of noem maar op. En dat is voor mijn gevoel ook nog een factor die ook wel voor een extra uitdaging kan zorgen voor mensen om weer een gezonde energiebalans te krijgen, omdat we tegenwoordig toch heel snel geneigd zijn om dingen te plannen en dingen te doen om meer energie te krijgen. Terwijl soms moet je ook dingen niet doen om meer energie te krijgen.
Klopt.
En in de praktijk willen veel van mijn klanten vaak focussen op therapeutisch kijken naar het lichaam. Oh, ik heb een bijwerking van dit, dus wat is de oplossing daarvoor? Of ik ben moe, wat kan ik doen om dat te doen? Maar eigenlijk is het streven op lange termijn, als je het over de duurzame oplossing hebt, veel meer intuïtief. Want intuïtief weet je lichaam eigenlijk hoe het werkt en hoe het moet en hoe die het kan lossen. Alleen tegenwoordig is het heel lastig om intuïtief je lichaam te laten bepalen wat er gebeurt, omdat we zeggen, ja, maar dat komt niet uit met mijn planning. Ik weet niet of je dat herkent
Zeker.
in jouw klanten of doelgroep, maar.
Zeker. Ja, zeker. Het is dat planmatige, dat zit er heel erg in. Hè? Dus kijk, als ze een traject ingaan, dan rekenen ze ook met de duur van dat traject. En dan zit al in hun hoofd, binnen die tijd moet ik dit en dit en dit weten en dit hebben gedaan.
Ja.
En hoe meer ze daarop soort van achterlopen, hoe
Los
groter
eigenlijk
de druk eigenlijk. En
ja.
dat merk ik dan ook. En dat is wel grappig, want we zijn eigenlijk nog bij de stelling: altijd aanstaan komt voort uit de behoefte aan controle. Maar die controledrang, die merk ik heel sterk in dat traject. Mensen gewoon een bepaalde. Ze vinden dat ze een bepaald tempo moeten maken. Ze vinden dat ze bepaalde doorbraken moeten maken. Ze vinden dat ze eigenlijk al daar moeten staan terwijl ze eigenlijk net gestart zijn. Ze accepteren eigenlijk niet waar ze nu staan.
Juist.
En ze zien dat ook als een. Ja, een te kleine actie of een te klein iets wat ze dan gedaan hebben, terwijl het juist gewoon goed is dat ze het hebben gedaan, omdat ze vooral kijken naar, ja, maar ik moet daar staan, ik moet die doorbraak hebben en ik moet die switch hebben gemaakt. En dat, ja, ik denk dat dat ook de soort van de uitdaging is in het begeleiden en faciliteren van zo'n proces. Dat wanneer
Ja,
ik
zeker.
merk dat mensen daar heel erg op zitten, dat ik ze juist help om dat een beetje los te laten. En de mensen die te veel in een passieve stand zitten, want dat heb ik ook. Ja, dan is de uitdaging natuurlijk om iemand juist te activeren om ook maar iets te gaan doen. Dus
Ja.
het is altijd wel een heel interessant proces. En het klopt dat de dingen die we doen in een traject lijkt. Het is natuurlijk ook extern gericht, hè, van je moet erop uit en je gaat je interesses verkennen. Maar de intentie is op het interne. Omdat ik ook uitleg van ja, je gaat je interesses verkennen, maar wat je daarmee doet is niet zozeer alleen meer te weten komen over dat vakgebied of over die branche of zo. Maar het doet iets met jou. En dat is wat we willen weten. En die feedback krijg je als je je bevindt in een andere omgeving. Als je een stap hebt genomen die je eigenlijk spannend vond. Als je actie hebt genomen zonder dat je eigenlijk weet of het je iets oplevert waar je naar op zoek bent of niet. En wat doet het met jouw gevoel voor enthousiasme? Omdat heel vaak mensen die in zo'n traject stappen, die weten niet hoe dat voelt als ze ergens echt heel blij van worden. Of ze zien dat alleen maar als, nou, dat is meer voor de hobby-sfeer. Maar op het
Ja.
moment dat het gaat over een carrière-stap en ze moeten vrij gaan verkennen, is dat vrije best wel moeilijk soms.
Ja.
Ja, omdat, ja, dat zijn we gewoon niet meer gewend. We zijn zo gewend aan CV-building en het moet allemaal wel passen bij waar ik al in heb geïnvesteerd. Ik wil niet helemaal van scratch beginnen en al die gedachten die zorgen ervoor dat mensen soms niet eens een stap willen nemen als ze niet zien dat het ook iets gaat opleveren waar ze naartoe willen. Maar dat
Ja,
is
het is
precies de
functioneel.
bedoeling.
Ja. Ja, klopt. Ja, herkenbaar hoor. Maar dat is denk ik ook echt wel een flinke uitdaging voor deze tijd, zeg maar nu.
Ja.
Omdat alles planbaar, maakbaar, te koop is,
Ja.
is het eigenlijk heel moeilijk om te vertrouwen op proces. Omdat we het
Precies.
heel erg resultaatgericht zijn, hè?
Ja, maar daarom denk ik dat die stelling toch wel klopt hoor, voor een groot deel. Altijd aanstaan, komt voort uit behoefte aan controle, maar ook, ik bedoel, ook controle over het resultaat wat ze voor ogen hebben. Van nou, maar ik zie niet hoe ik daar mijn geld mee kan verdienen. Dus komen ze niet in actie. Dus het is toch een bepaalde behoefte van ik wil
Actie
alleen
en
maar iets.
reactie.
Ja, ik ga alleen iets doen als ik al zie waar het toe gaat leiden en dat ook de kant is waar ik op wil.
Ja.
Maar het kan ook zijn de behoefte aan controle om dingen verder wel zo te laten zoals ze zijn. Hè, dus net als het herstellen van burn-out, ja, is ook gewoon, ja, toch ook een behoefte aan dat dingen gewoon niet veranderen. Daar wordt enorm hard aan vastgehouden. En mensen laten zich daar heel snel door leiden. Ja, heel begrijpelijk. En ik denk dat iedereen misschien een eigen wel heeft, maar
Maar
ja.
zeg je dan eigenlijk ook dat mensen eigenlijk een soort rouwproces door moeten met het oude loslaten om het
Heel erg.
hier en nu zeg maar te kunnen
Ja,
hebben?
absoluut. Ja, heel erg. En sommigen ook omdat ze gewoon iets vervelends hebben meegemaakt, ook op het werk. Ja, gewoon uit een giftige werkomgeving komen. Dat zit dan zo vast, hè, bij hen dat ze het soms ook gewoon nodig hebben om het daarover te hebben en daarom te rouwen en dat er eigenlijk uit te laten. Soms hebben ze ook een beetje nodig om te zien van, nou ja, dat ligt niet allemaal aan jou, weet je wel. Dus soms gaan mensen ook twijfelen aan zichzelf,
Ja.
omdat ze het gewoon, ja, ze weten het gewoon niet zeker. Omdat dan aan de andere kant het zo hard gespeeld is dat ze denken van, nou ja, misschien heb ik dan iets over het hoofd gezien. Maar soms is
Ja.
dat gewoon niet zo. En soms is het ook een stukje, ja, schuldgevoel richting een werkgever of collega's. Gewoon het idee dat ze misschien weg willen gaan, dat ze het niet meer naar hun zin hebben. Dat zij met alle kennis die ze hebben gewoon ja, dan vertrekken en zij daar een oplossing voor zouden moeten zoeken.
Ja.
Ook dat hebben ze dan los te laten. En ik heb het heel vaak over dat een carrière switch maken niet gaat over een nieuwe baan. Maar het is echt loslaten van een oude identiteit van jezelf. Ook hoe je jezelf hebt gezien al die tijd. Ja, je bent in bepaalde dingen goed geweest. Ja, daar word je ook voor beloond en daar word je ook om gewaardeerd. Maar als jij kiest voor een andere richting, dan moet je dat eigenlijk loslaten. En dan vertel je jezelf eigenlijk van nou, maar dat was het niet. Of dat is niet het enige en er is nog meer mogelijk. En dan ga je eigenlijk, moet je een beetje alles in twijfel trekken en kritisch op zijn wat eerst gewoon je overtuiging was over je eigen identiteit. En dat
Ja.
vinden mensen vaak ook wel echt een uitdaging. Dus dat gaat natuurlijk, het is een heel proces.
Ja. Ja, kijk, ik denk dat mensen soms ook niet doorhebben dat een activiteit een verschillende wisselkoers heeft, zoals ik het wel eens in de praktijk uitleg. Want als voorbeeld, als je op zondagochtend ontbijt met het gezin, is een hele andere energie en kost heel anders energie dan wanneer je op maandagochtend ontbijt. Tenminste, bij ons thuis kan de maandagochtend anders zijn dan de zondagochtend. Dus dan is de activiteit wel hetzelfde, maar hoeveel het kost of hoeveel het oplevert, kan variëren. Want op maandag wil iedereen snel naar school, naar zijn werk. Zit er tijdsdruk, is er eigenlijk meer stress, zou je kunnen zeggen. Terwijl op zondag kun je ervoor kiezen om lekker ontspannen, meer tijd te nemen, meer sociaal aspect. Eten is toevallig een manier om het sociaal aspect te doen. Dus in die zin, ja, is het soms ook wel appels en peren vergelijken. Het lijkt dan hetzelfde, maar dat is het eigenlijk niet. Ik
Nee.
weet niet of je dat ook herkent in de praktijk, of dat mensen. Met werk kan ik me voorstellen dat het hetzelfde kan. Dat je denkt, ja, dit heb ik toch altijd gekund, dus waarom lukt dat nu niet?
Ja, nou wat ik
Dat
heel
je
erg
kansen
zie,
hebt misschien.
is dat mensen dan ook verbaasd zijn, verrast over hoe moeilijk het soms is om echt je eigen nieuwe keuzes te maken. Omdat ze dan zeggen van ja, maar ik heb altijd zoveel zelfvertrouwen, weet je wel. Maar als ik hiermee bezig ben, dan merk ik gewoon dat het heel veel losmaakt. Of dat ik het echt spannend vind. En ja, het is gewoon. Het is natuurlijk ook zo dat als jij je altijd bevindt in, hoe zeg je dat, je bekende wateren. Je blijft gewoon doen wat je doet. En alles wat je nieuw aanpakt, lijkt eigenlijk een beetje op wat je al hebt gedaan en waar je ervaring in hebt. Ja, dan heb je daar heel veel zelfvertrouwen in. En als je dan in het diepe wordt gegooid in iets anders,
Ja.
ja, dan weet je pas echt wat je, weet je wel, hoeveel vertrouwen je hebt in dat je er wel uitkomt. En ja,
Maar
ik.
dat sluit eigenlijk ook wel mooi aan bij wat je in het begin net zei over die meting bij jou, hè?
Ja.
Hè? Dus soms omdat de omstandigheden veranderen, komt eigenlijk bloot te liggen wat je echte conditie is.
Ja. Ja.
En zolang je in een routine blijft, is het moeilijk om dat te registreren, omdat je. Die routine zorgt er eigenlijk ook voor dat de omgeving zich ook aanpast aan aan hoe jij wil dat dingen gaan, zeg maar. Hè, dus als
Klopt.
voorbeeld, als je elke zondag ontbijt en de opdracht is dat de kinderen de tafel dekken en dat jij de broodjes doet en je partner doet de jus d'orange, ik noem maar wat. Dan is dat wat je van elkaar verwacht. Maar valt in één keer iemand weg omdat hij op zichzelf gaat wonen? Of komt er in één keer iemand bij omdat iemand een relatie heeft? Dan verandert die hele dynamiek.
Precies.
En dan
Ja,
wordt het weer
precies.
opnieuw denken van, hey, waar staat iedereen eigenlijk? En eigenlijk moet of mag je dan misschien zelfs opnieuw beoordelen van, ja, waar sta ik zelf nu dan? Want als je heel zorgzaam bent en die nieuwe partner van een van de kinderen bijvoorbeeld, die is ook heel zorgzaam en die wil ook graag thee zetten en de broodjes smeren of wat dan ook. Ja, dan wordt het lastig. En op je werk kan dat natuurlijk ook gebeuren, dat er een nieuwe collega komt die in één keer dezelfde kwaliteit heeft als jij. Ja. Dat kan de
Zeker.
dynamiek enorm verstoren.
Ja, maar ik denk dat dat gewoon best wel moeilijk is om dan ook los te laten. Dus je, in het ene ben je zo vertrouwd. Dat voelt goed, want het is vertrouwd. Zelfs als je er niet helemaal happy mee bent. En als je
Ja.
dat dan vergelijkt met het nieuwe, ja, dat
Ja.
is net alsof je in. Nou, bijvoorbeeld van het weekend was ik met Zoe even naar de zee. En wij willen dan altijd met onze voeten
In het
in het
water.
zand en in het water. Ik zei heel stoer: oké, okay, we gaan het water in met onze voeten. Ik zeg: je moet gewoon heel rustig diep blijven in- en uitademen en ontspannen in die kou, want je gaat wel voelen. Nou,
Ja.
echt, we stapten erin en het deed gewoon echt pijn aan onze voeten. Ja, je weet gewoon niet wat je meemaakt. Ze zegt: ja, mama, blijf maar lekker ademen, maar ik ga eruit, weet je. Dus ja, het is gewoon, je weet het niet totdat je echt in een nieuwe omgeving begeeft. En
Ja.
dan test je jezelf eigenlijk. Je daagt jezelf eigenlijk echt uit.
Misschien is dat ook wel een belangrijk punt dus om mee te nemen van dit gesprek, dat het dus heel belangrijk is voor het lichaam en voor de mens om jezelf regelmatig te testen en uit te dagen. Om eigenlijk uit je comfortzone. Hè, dus ook de thermostaat staat altijd op 21 graden. We zijn altijd gewend dat we om 9 uur naar het werk, om 5 uur van het werk. Of
Ja.
dat variëren, dat zorgt er eigenlijk voor dat je ook weer kunt registreren van, ja, klopt het nog steeds wat ik doe? En vindt mijn lichaam dit nog steeds oké? Okay?
Ja.
Dus
Ja,
ik
maar het is
denk dat.
natuurlijk wel de vraag, want het is natuurlijk onprettig, die nieuwe ervaring in eerste instantie. Het is natuurlijk wel de vraag, waarom zou je dat doen? Waarom zou je dat doen, dat je jezelf zo gaat uitdagen dat het gewoon eigenlijk niet lekker is, vooral in het begin?
Nou ja, ik denk omdat je rationeel eerst moet snappen wat de voordelen zijn om je lichaam daaraan bloot te stellen. Kijk, als voorbeeld, waarom is het koud afdouchen nou zo populair? Ja, omdat het een hype is op internet of op social media of Wim Hof. Maar ik vind het zelf een heel interessant iets om eigenlijk te kijken van ja, hoe reageert je lichaam eigenlijk als je een stressprikkel aanbiedt? Want eigenlijk hebben we heel weinig stressprikkels. We hebben heel veel stress, maar dat is meer vanwege de agenda en wat we vinden en denken dat we kunnen en moeten. Maar als het te warm is, gaan we de airco aanzetten. Als het te koud is, gaat de verwarming aan. Dus als we honger hebben, gaan we eten. Dus we hebben eigenlijk heel weinig momenten dat we eigenlijk een beroep moeten doen op hoe het lichaam het eigenlijk kan oplossen of hoe het lichaam het wil aanpakken. Omdat we voordat het gebeurt, eigenlijk al een interventie hebben. En bij kinderen is dat hetzelfde als je kinderen moeten leren lopen door te vallen. Hè? Dus, en als je die stap eigenlijk iedere keer weghaalt en zegt, nou, ik zorg gewoon dat er een soort stellage om het kind is, zodat hij niet kan vallen als ik hem leer lopen. En dan is dat wel efficiënt gedacht, maar je ontneemt eigenlijk het lichaam, of het kind in dit voorbeeld, een kans om iets te ontwikkelen. Dus ik denk dat je vanuit ontwikkeling, als je voor jezelf ook begrijpt waarom het voor de ontwikkeling nuttig is om af en toe de routine te doorbreken, zeg maar, dan denk ik dat het ook minder moeilijk is om dat op te gaan zoeken. Omdat je zegt, het is niet echt relaxed om met blote voeten in koud water.
Is niet relaxed, kan ik je vertellen. Maar ik moet zeggen dat ik dat ook wel in de trajecten zoek ik dat ook wel een beetje op hoor. Dus waar kan iemand uitgedaagd worden al in de omgeving waar die in zit? En dat heeft soms te maken met lastige gesprekken voeren bijvoorbeeld. Ja, dan kan ik iemand wel helpen om zich daarop voor te bereiden. En om in ieder geval eerst voor zichzelf uit te spreken wat hij dan wil overbrengen. En hoe hij zich daarbij wil voelen. En om eigenlijk te oefenen om daar regie in te nemen. In de ademhaling, in hoe je zit. Dat doet zoveel met hoe je zo'n gesprek ingaat en hoe je het ervaart. En ik merk dat door dat soort dingen te doen, dat mensen daar veel meer, ook meer vertrouwen krijgen in. Ja, dat ze gewoon veel meer kunnen dan dat ze soms denken en geneigd zijn om te vermijden, vooral omdat het gewoon veel vertrouwder is om het dan niet te doen, bijvoorbeeld.
Maar dat is ook het moeilijke om vertrouwen te hebben in iets als je het niet kunt zien of kunt toetsen. Soms moet je ook geduld hebben en het proces zijn werk laten doen, hè? En kijk, in die zin kun je het een beetje vergelijken als je een zaadje plant en dat zaadje gaat kiemen. Dus het gaat wortels in de grond zodat het stevig komt. Maar je zou elke dag de aarde van het zaadje afhalen om te kijken of die al wortels aan het schieten is. Dan verstoor je eigenlijk het proces, zeg maar. Dus je moet er ook vertrouwen in hebben dat op een gegeven moment na een x periode, dat er dan boven de grond in één keer een bloemetje of een plantje komt. En dan heb je bevestigd dat het wortels heeft geschoten. En dat het hele proces goed is gegaan. En dat is denk ik soms ook wel lastig met energie. Dat mensen vaak een langdurig probleem willen ze eigenlijk wel een snel resultaat voor. Maar als je ja, 8 jaar erover hebt gedaan om jezelf in de stress te werken en burn-out te zijn als voorbeeld.
Ja.
Dan is het niet heel realistisch om te verwachten dat je dat in 2 maanden of in 3 maanden even kan fixen door. En dat bedoelde ik net ook een beetje met. Het is wel goed om nieuwe dingen te doen. Dat geeft wel energie. Maar de vraag is of dat je eigen energie is, of dat dat ook nog valse energie is. Of creditcard-energie, zoals ik het vaak noem. Want is het al je eigen energie? Of is het juist afleiding waardoor het even minder zwaar voelt?
Ja, nou, ik moet zeggen dat het lost zeker niet de dieper liggende problemen in zo'n korte tijd op, hè. Daar is vaak wel echt wel wat meer voor nodig. En soms in zo'n traject van een half jaar kan je wel de aanzet vaak geven voor de dingen waar ze nog wel verder op kunnen
Ja.
werken. Hè. Maar je kan wel die dingen blootleggen en je kan iemand wel al meegeven hoe het voelt om je goed te voelen. Hoe het is om weer nieuwe energie te hebben. En ondertussen wel dat je aandacht hebt voor de vaardigheden die ze echt nodig hebben om er sterker uit te komen. Dus daar
Ja.
beginnen we dan al aan door bijvoorbeeld al lichaamsbewuster te worden, door dingen uit te spreken van dat ga ik niet doen of dat ik heb hier hulp bij nodig. En eigenlijk door dat wel in te zetten en met de realisatie dat dat wel een proces is wat ze nog wel moeten voortzetten. En sommigen doen dat door dan langer te blijven en ook begeleid te worden daarin, maar anderen doen dat gewoon daarna zelf.
Ja.
Ja, is het wel iets wat eigenlijk vanuit pijn ontstaat? Want vaak komen we toch in actie omdat het gewoon niet houdbaar meer is. Maar dat mensen dan toch bereid zijn om ook voor de lange termijn het gewoon goed op te lossen, zeg maar.
Ja, maar dat is ook wel belangrijk, denk ik. Die pijn heeft ook wel een functie in die zin, hè? Dat is zelf met stress. Stress is niet alleen maar slecht.
Ja.
Het heeft ook een functie. Heb je geen stressprikkel, dan ja, ontstaan er gevaarlijke situaties, zeg maar. Je
Ja.
moet soms denken, oh, dit is gevaarlijk, dit doe ik niet.
Ja.
Dus het is ook wel een onderdeel van.
Maar merk jij in jouw praktijk dat mensen wel bereid zijn om voor de lange termijn oplossingen te zoeken? Of zijn ze dan ook ja, weer weg, zeg maar, als het ergste voorbij is?
Ja, kijk, het wisselt een beetje, maar over het algemeen. We hadden het net al even kort over dat rouwproces. Kijk, eigenlijk moet iemand doorhebben dat hij niet hetzelfde wil worden als voordat hij ziek werd. Want eigenlijk zitten daar ook de ingrediënten in waarom je ziek bent geworden. Of in ieder
Ja.
geval niet vanuit schuldvraag, maar er zijn een aantal factoren die mogelijk hebben bijgedragen in het ontstaan van. Dus het is wel. Kijk, sommige mensen die hebben eigenlijk door de diagnose de prikkel van, hé, hey, wacht even, ik moet dingen anders gaan doen. Een wake-up call van, ja, als ik nu niks verander, dan gaat mijn lichaam nog meer in de problemen komen. Dus ja, die groep is enerzijds makkelijker om te begeleiden, omdat die eigenlijk al zelf doorhebben, ik moet iets veranderen. Ik heb alleen geen idee wat, maar er moet wel iets gebeuren. En de groep die eigenlijk het chemotraject en al makkelijk doorkomt en eigenlijk denkt, nou, oké, dit viel me een soort van mee. Die hebben eigenlijk veel meer moeite om daarna ja, te onderzoeken, denk ik, wat nodig is om goed te herstellen. En niet alleen te herstellen dat ze geen klachten hebben, maar eigenlijk ook te herstellen dat ze optimaal functioneren. Want interessant genoeg merk ik wel vaak dat mensen na zo'n traject met acupunctuur, maar ook met herstellen, doorgaan tot ze geen klachten hebben en dan stoppen ze ineens. En dat is eigenlijk heel bijzonder, want ja, dan hebben ze als voorbeeld neuropathieklachten, dus zenuwpijn aan de voeten en de handen, tintelingen of geen gevoel. En op een gegeven moment is dat 2 weken weg door de acupunctuurbehandelingen of door dingen die ze nog doen. En dan zeggen ze, ja, ik bel wel weer als ik last heb. En dan denk je, hè? Maar het is pas 2 weken nu dat je het niet hebt, terwijl je het een hele periode hebt gehad, zeg maar. Dus ik probeer het altijd wel te gebruiken als uitnodiging van, joh, maar waarom zou je nu wachten dan tot het weer terugkomt en dan weer komen? Want misschien als je nu wat lang nog investeert, dan kun je eigenlijk bij de wortel probleem aanpakken en niet alleen symptomatisch, zodat het net onder de oppervlakte is. En dan zie je het niet en dan ga je weer wachten tot het boven de oppervlakte komt. Dus ja, het wisselt denk ik in de praktijk. Maar vroeg of laat hebben we eigenlijk altijd wel het gesprek over dat je eigenlijk mag loslaten hoe het was en dat je in het hier en nu moet zijn. Dus je kan ook kijken van wat kun je meenemen van je ziek zijn. Soms is dat ook heel waardevol om te kijken wat kun je meenemen. Want interessant genoeg zijn mensen vaak tijdens de chemo bijvoorbeeld, hebben ze hele goede zelfzorg. En waarom? Omdat ze ook maatschappelijk toestemming hebben om te kunnen zeggen: ik ben nu te moe, ik blijf even op de bank liggen. Leuk dat jullie op bezoek komen, maar ik ga vast naar boven, want ik ben klaar voor vandaag of ik trek het even niet. En een week later, als ze klaar zijn met de chemo, dan in één keer vinden ze ook zelf en op een gegeven moment de maatschappij ook van ja, maar dat is toch alweer even geleden. En dan gaan ze de verwachtingen weer hebben en dan wordt het weer moeilijker eigenlijk om die zelfzorg vol te houden. Want als we maatschappelijk eigenlijk dat toestemming geven, vinden mensen het vaak wel heel makkelijk. Dus we kunnen het eigenlijk wel heel makkelijk, maar we hebben dan een soort van toestemming nodig van de ander. Of we moeten het zelf belangrijk genoeg vinden of maken, waardoor we het gaan doen. Dan ken je dat ook bij mensen dan met de carrière switchen? Of heeft het ook te maken met dat
Jawel,
het zetten?
jawel.
Want je moet iets anders gaan doen.
Ik merk dat de mensen het heel lastig vinden om vanuit de omgeving, als ze daar niet zoveel begrip ervaren, of als ze. Kijk, zelf sta je natuurlijk in het begin zeker er nog een beetje wankel in, want je hebt natuurlijk allerlei twijfels. Je wil wel anders, maar ja, gaat het wel lukken en doe ik daar wel goed aan? En eigenlijk in die fase is het extra moeilijk om bijvoorbeeld op verjaardagsfeestjes elke keer de vraag te krijgen. En weet je het al? Wat ga je doen? Heb je al wat gevonden? Heb je nou nog steeds niks? Wanneer ga je weer werken? Weet je? En dat versterkt dat gevoel alleen maar van ik moet iets doen. Ik moet iets doen. Maar ja, vanuit die instelling verval je natuurlijk al heel snel in gewoon maar weer doen, ja, wat je anders ook zou doen. En dat wil je eigenlijk voorkomen. Natuurlijk kan je dat prima ernaast doen of zo. Ik bedoel, soms is dat ook gewoon slim. Maar ja, zonder dat het ten koste gaat van die echte soort van open verkenning. Want dat is wel waar mensen voor komen. Omdat ze gewoon, ze weten gewoon ergens, iets klopt er niet. Er is iets anders voor mij en ik weet niet wat dat is. En ik wil daar gewoon open instappen. Dus ergens geloven ze dat wel, maar dat stemmetje, dat kritische stemmetje is vrij luid af en toe. En zeker als, ja, als de omgeving zeg maar, daar ook op een bepaalde manier op reageert, dan ja, is de uitdaging gewoon extra groot.
Want zie je ook vaak dat mensen dan halverwege een traject toch afhaken, omdat ze dan een andere afleidingsprikkel of prikkel hebben. Of heb je dat mensen wel echt dat proces ingaan? Of zie je ook wel dat mensen op een gegeven moment vastlopen? En
Het is wel verschillend, hè? Kijk, iedereen komt natuurlijk van een andere plek. Ik merk wel dat zeg maar de opbrengst van zo'n traject is voor iedereen heel anders. De een die kan in een half jaar tijd een ommezwaai maken en gewoon iets heel anders gaan doen en daar helemaal blij mee zijn. En voor de ander is de grootste winst van zo'n traject bijvoorbeeld om echt ontslag te nemen van het werk wat hij al jaren doet in een giftige werkomgeving waar hij toch nooit zelf wegging.
ja.
En om daar dan in het traject is dan veel aandacht ook om, ja, ik kijk dan natuurlijk wel van hoe krijgen we eigenlijk dat stressniveau, want stress is dan heel hoog, hè, is heel intens. Ja, hoe krijg je dat voldoende omlaag dat iemand genoeg ontspannen is om wel een echte verandering te kunnen bewerkstelligen. Want als iemand alleen maar keihard blijft rennen en vooral, weet je wel, doet wat er van hem verwacht wordt vanuit het werk, ja, dan gaat diegene natuurlijk niet heel veel andere nieuwe keuzes maken. Die staat helemaal in de overleefstand. Dus dan is soms de grootste winst van iemand is om veel meer weer in die ontspannen staat te komen, om dan tot een besluit te komen van ik moet hier gewoon weg.
Ja.
En dat is ook goed, weet je wel. En dan is dat gewoon de uitkomst van het traject, om dan vervolgens de ruimte te geven om een andere kant op te gaan en iets anders uit te zoeken. In ieder geval weer in een gezonde werkomgeving terecht te komen. Dus ja, het is zo verschillend voor iedereen. Maar
Ja.
ik merk wel dat het stressgehalte en hoe ze ermee omgaan heeft wel heel veel invloed daarop.
Want zie je dat terugkijkend dan ook al bij mensen bij het eerste gesprek? Kun je dan daar eigenlijk al een beetje voorspellen bij welke mensen je denkt, nou, die gaan echt op fundamentniveau dingen aanpakken en.
Soms wel. Ja, zeker ook. Ja, bijvoorbeeld bij zo'n burn-out situatie of zo. En iemand komt daar net uit. Ja, dat is ook best wel veel. Maar weet je, je kan het eigenlijk nooit helemaal voorspellen. Want ik heb ook iemand gehad die kwam net uit een burn-out. En die heeft gewoon in In 4 maanden, weet je wel. Echt nieuwe energie gevonden. Een hoofdstuk afgesloten in het privéleven. En gewoon iets anders gaan doen. Dus dat kan wel. Je weet nooit 100% van tevoren. Maar soms zijn er wel signalen dat je gewoon wel kunt zien van oké, er is wel werk aan de winkel.
Ja.
En ja, soms is daar gewoon langer voor nodig dan een half jaar. En dat is ook prima.
Als die switch er komt, zeg maar, heb je de indruk dat het dan ook door de prikkels komt die jij eigenlijk in het proces toevoegt? Of heb je het idee dat iemand dat ook wel zou doen los van jou?
Ja, ik daag ze natuurlijk wel uit. Dat vind ik wel mijn rol. Dus ik weet niet. Ik denk dat heel veel mensen die uitdaging niet zelf gaan opzoeken, eerlijk gezegd. Nee.
Nee,
Nee.
hè?
Ik denk dat dat wel echt een grote opbrengst is van überhaupt je laten begeleiden. Het is niet alleen omdat ik wel zie dat er meer mogelijk is voor iemand, want dat heb ik altijd wel. Maar ik
Ja.
daag ze ook echt uit. Ik geef ze ook gewoon soms. Stel ik ook dingen voor, of weet je, hebben we het ook over bepaalde onderwerpen om juist de pijnpunten aan te pakken waar ze normaal gesproken zelf niet zouden kijken. En als je die dingen oplost, dan in één keer gaan de deuren open waarvan ze zelf eigenlijk niet eens wisten dat het er zat. En ik denk
Ja.
niet dat je dat. Het kan wel in je eentje, maar het is wel heel moeilijk. Dan moet je wel zo bewust daar echt mee bezig zijn, of dan moet je iemand hebben met wie je op die manier kunt klank worden. Dat zijn
Ja.
gewoon blinde vlekken, die zie je zelf gewoon niet. En dat halen ze wel uit een traject of als je kan sparren met iemand die dat kan zien.
Ja, dan zijn mensen mogelijk toch snel heel reactief, kan ik me voorstellen.
Ja.
Tenminste, ik herken het in die zin bij mij in de praktijk. Ik heb soms mensen die net de diagnose kanker hebben gekregen in het ziekenhuis. En die komen dan bij mij omdat ze via via gehoord hebben dat de acupunctuur een rol kan spelen. En die zeggen eigenlijk de eerste afspraak al: ja, plan maar gewoon de komende 3 maanden door, want dit moet opgelost worden. Nou, en dan denk je: oké, okay, die is gemotiveerd.
Ja.
Dat is die ook. Maar eigenlijk al heel snel voel je dat dat een reactieve motivatie is, omdat ze eigenlijk bang zijn voor bijwerkingen, geen pijn willen hebben. De behandelingen
Ja.
goed willen doorkomen. En als ze eigenlijk merken na 3, 4 behandelingen dat het eigenlijk wel meevalt, omdat ze minder bijwerkingen hebben, misschien door de acupunctuur of door dingen die ze zelf doen. Dan zeggen ze in één keer: ja, we moeten toch even kijken of we het door kunnen laten gaan. Want ja, het gaat eigenlijk best goed nu. En misschien, ja, ik plan wel weer een afspraak in als ik wel bijwerking heb. En dan merk je
Ja.
eigenlijk dat ze dus met een andere motivatie acupunctuur hebben ingezet als ondersteuning, omdat het eigenlijk is om een probleem te voorkomen. En als ze
Ja.
denken: het probleem zet niet echt door, los van of het dan, hè, kijk, sommige mensen met de chemo hebben pas in het laatste deel van het traject de klachten, omdat dan het lichaam alle reserves kwijt is en ja, dan wordt het een stuk lastiger.
Ja.
En in die zin, ja, hoe eerder je die voorbereidingen gaat doen, hoe makkelijker je die periode vaak kunt opvangen. Hè, dat is
Ja,
eigenlijk hetzelfde
precies.
voor een pensioen sparen. Dat moet je ook niet gaan doen als je 60 bent en denken: nou, nog 5 jaar, ga even nu wat sparen. Dat is eigenlijk
Ja.
slimmer om zo lang mogelijk van tevoren gewoon te starten.
Ja.
Dat de investering relatief klein is en dan hou je het ook bij, zeg maar. En ik denk dat dat ook wel voor sommige mensen heel lastig kan zijn om daar overheen te stappen. Dus daar heb je eigenlijk inderdaad, denk ik, ook wel iemand voor nodig die dat eigenlijk op tafel kan leggen van: hey, je kunt nu symptomatisch naar de klachten of de uitdaging kijken. En dan ga je reactief iedere keer zeggen: nu wel, nu niet.
Ja.
Maar ja, wat als je nou eigenlijk gewoon zegt: ik ga investeren om mijn lichaam optimaal te ondersteunen tijdens dit traject, wat gewoon een pittig traject is. Met een manier die ook onderbouwd is vanuit wetenschap. Dus het is helemaal nog niet eens iets waar je in moet geloven, maar wat eigenlijk ook gewoon ondersteuning heeft. Ja, dan ga je ook een andere uitkomst kunnen krijgen. Maar
Ja, precies.
ik heb wel de indruk dat je mensen wel kunt veranderen van mening, maar bij sommigen moet je daar wel hard voor werken om ze uit de gewoonte te halen van: ja, maar als ik geen klacht heb, dan bel ik alweer als ik klacht heb.
Ja, precies.
Dat
Nou,
zijn ook een beetje opgevoed.
over gewoonte gesproken. Want we hadden natuurlijk die stelling van dat het vaak uit controledrang komt. Hè, dat we altijd aanstaan. Maar hoe merk jij in jouw praktijk dat mensen zelfs als ze misschien bij jou zijn, dat ze dan nog steeds aan blijven staan?
Ja, ik merk het heel makkelijk, want bij mij moeten mensen een half uur of langer op de bank liggen met naaldjes. En mensen kunnen dus niet bewegen. Of tenminste beperkt.
Ja.
Dus je merkt als ik na een half uur in de ruimte kom om de naaldjes uit het lichaam te halen, dat sommige mensen echt zo van, zo, het duurde lang, joh.
Ah
En daar
ja.
merk je eigenlijk aan dat mensen niet kunnen ontspannen of meer moeite hebben met ontspannen. Want er zijn ook mensen die na een paar minuten hoor je gesnurk uit de ruimte. En dan
Mijn
weet je gewoon,
kamer.
ja, nou ja, die persoon ligt gewoon lekker te ontspannen nu. En
Ja.
dus, en dan merk je toch dat meestal mensen na een paar keer zeggen, ja, vind je het goed als ik een muziekje aanzet? Want dat weet je misschien nog wel. Ik kies er bewust voor om zo min mogelijk prikkels in de ruimte aan te bieden bij de acupunctuurbehandeling. Dus je wordt
Ik kan
eigenlijk
niks doen.
geconfronteerd met je eigen lichaam, dat je moet voelen en registreren wat er gebeurt.
Ja.
Die vinden mensen soms ook wel lastig, omdat ze zeggen, ja, dan voel ik getintel in mijn teen en dan gaat het naar
Ja.
mijn knie en dan in één keer krijg ik onrust en dan krijg ik een heel zware arm en pff.
Maar jij raadt dus ook echt af om ook überhaupt achtergrondmuziek op te zetten.
Het heeft niet mijn voorkeur, maar als het daardoor niet lukt voor iemand om te ontspannen, dan vind ik het soms prima als ik voor korte termijn iemand wel muziek
Ja.
gebruikt of een podcast luistert. Maar kijk, volgens mij hebben we die discussie wel eens een keer eerder gehad met een boek lezen. Hè?
Ja.
Dat je dan zegt, ja, voor het slapen gaan is het beter om geen scherm te gebruiken, dus dan kan je beter een boek lezen, want dan kun je rustig in slaap vallen. Maar als je een managementboek gaat lezen, wat volgens mij toen ook
Ja, daar
een
ging het
punt
over.
was, ja, dan word je eigenlijk hyper. Want tenminste, ik word altijd, als ik een managementboek lees, dan krijg ik
Ja.
ideeën. Dan denk ik, oh ja. Dus ik
Ja.
weet voor mezelf dat ik niet een boek in de avond moet gaan lezen, want dan lig ik
Nee.
nog 3 uur te
Ik heb
stuiteren.
wel gewoon een pen erbij, weet je wel. Geeltjes en zo, dus dat werkt niet.
Nee. Snap je? Dus de prikkel kan wel helpen om te ontspannen, maar het moet eigenlijk wel een logische zijn wat betreft weer duurzaam. Dus het moet niet een korte termijn oplossing zijn, maar het moet eigenlijk een interventie zijn die er voor de lange termijn voor zorgt dat je lichaam makkelijker kan ontspannen. En dat
Ja.
is, ja, ik merk heel vaak als mensen in het begin veel muziek luisteren, dat ze op een gegeven moment ook wel eens gewoon vergeten de telefoon aan te zetten met een muziekje. Maar ja, altijd een mooie feedback dat ze dus beter kunnen ontspannen, want ze hebben die afleiding niet nodig.
Ja, precies. Ja.
Dus
Hey, en
objectief kun je dat ook wel anders zien.
wat zeg je?
Objectief kun je het dus in die zin ook al vaststellen bij iemand, los van wat iemand aangeeft.
Ja. Ja, zeker. Hey, en de tweede stelling, we gaan ze niet alle drie doen, denk ik. Ik denk niet dat we
Nee,
dat redden, maar
hè?
die twee kunnen we nog wel meenemen. Die is een beetje in lijn met de eerste. En het is rust nemen voelt ongemakkelijk als je gewend bent jezelf voorbij te lopen. Dus eigenlijk het ongemak van
Ja.
het ontspannen. Nou, daar hebben we het eigenlijk al een beetje over.
Ja, absoluut.
Maar ik moest ook denken aan, vorige keer dat wij een gesprek hadden, toen vertelde ik jou dat ik. Nou, ik heb pijn in mijn heup al een tijdje en dat ik yin-yoga ben gaan doen. En ik kom van kung fu, lekker hard. En
Ja.
daarna ben ik gaan kickboksen, ook lekker hard.
Ja.
En toen moest ik yin-yoga, of ik vond dat ik dat nodig had. En nou, ik heb de blessure daar en ik ging dat doen. En dat voelt heel fijn, ontspannen. Maar als ik heel eerlijk ben, terwijl ik dan bezig ben, dan voel ik ook iets in mij zegt dan, oh, wat gaat dit langzaam?
Ja. Ja, daar zit een weerstandaspect in.
Dat is gewoon een klein stukje van mij, dat wil nog gewoon schoppen en trappen. En dan denk ik, oké, nee, relax. En dan ontspan ik weer. En dan doet het me zoveel goed. En toen wij het daarover hadden, want ik had het jou verteld, toen zei jij iets van, moet je maar eens kijken wat het voor je doet als je dit een jaar hebt gedaan. Ik zal een jaar. Helemaal. Ik dacht, wat? Wat zeg je nou? En eigenlijk door mijn eigen reactie, daar moest ik eigenlijk al door lachen, omdat ik verraadde mezelf daarmee dat ik eigenlijk dus bezig was met pleisterwerk. Ik dacht, nou, ik heb pijn in mijn heup. Ik doe even yin yoga en
En je
daarna
hebt
kan ik
hard.
gewoon weer keihard sporten.
Juist. Nou ja, maar het is logisch. Kijk, als mens willen we lijden vermijden het liefst. Dus we willen het liefst de pijn niet opzoeken. Maar ja, de quick fix, dat is meestal ook een dure.
Ja.
Dan moet je steeds meer of andere dingen nodig hebben om hetzelfde effect te krijgen. Dus dat geduld, zeg maar, dat is ook een belangrijk aspect. Dat hadden we net ook al over met dat zaadje planten. Je zal eigenlijk gewoon vertrouwen en geduld moeten hebben dat de natuur zijn werk kan doen. Maar dan moet je hem wel met rust laten en dan moet je hem ook de tijd voor geven dat hij dat kan doen. En dat is met yin-yoga in die zin, als het even in dit voorbeeld gaat over je heup,
Ja.
hetzelfde. Kijk, hoe lang heb je erover gedaan om last van je heup te krijgen? Was dat ook 2 maanden?
Ik weet het niet, maar wel langer dan 2 maanden. Ik denk wel jaren misschien. Het is een
Ja, kijk,
verkeerde
misschien is het goed dat je de
houding.
laatste 2 maanden pas registreerde, maar misschien dat
Ja.
je terugkijkend al langer.
Zeker. Nou ja, volgens de therapeut, fysiotherapeut, is het een kwestie van ook een verkeerde houding. Verkeerde loophouding en zithouding en zo. Nou, en dat
Ja.
met allemaal in combinatie met, denk ik, ook hormonale veranderingen. Ja, heeft mijn heup gewoon geen goed gedaan. En ik heb het gewoon overbelast tijdens een training, wat dan net de druppel was.
Ja,
Dus
en dan
nee.
herstel je minder goed op een gegeven moment.
Wat zeg je?
Dan kun je dus minder goed herstellen op een gegeven moment, hè? Dat is die reserve waar we het over hadden.
Ja.
Dus ook met je meting, je moet eigenlijk tussen de 80 en de 120 met die waarde zitten. Hè? Je zat op 33 of zo. En dat merk je eigenlijk niet zolang je gewoon doorgaat.
Nee.
Maar dat is eigenlijk hetzelfde met marathonlopen. Wanneer krijg je spierpijn? Niet tijdens de marathon. Zolang je blijft lopen is niks aan de hand. Maar als je bij 20 kilometer denkt, nou geef een half uurtje pauzeren en dan ga ik daarna verder.
Ja.
Dan zul je merken dat dat eigenlijk niet meer lukt. Want in dat half uur besluit je lichaam, prima, we zijn klaar, we gaan herstellen. En eigenlijk kun je daarna veel moeilijker weer de marathon oppakken. Omdat je lichaam eigenlijk al besloten heeft, we gaan nou herstellen.
Ja.
Zit
Ja,
je
ik
nog 5 minuten,
kan.
dan kun je door blijven gaan. Maar ga je echt een half uur zitten en even helemaal ontspannen, dan lukt het je niet meer waarschijnlijk om die marathon uit te lopen. Ja,
Ja,
of
maar
heel hard.
het is echt heel, eigenlijk is het heel, hoe zeg je dat? Het is best confronterend hoe gewend je bent aan het hard rennen, als dat jouw gewenning is. Kijk, anderen zijn weer het tegenovergestelde gewend en die zullen de uitdaging veel meer vinden in het juist harder gaan rennen. Maar voor mij is dat omgekeerd. En ik zie echt wel bij heel veel mensen dat dat juist de uitdaging is. Is om het ook gewoon rustig aan te mogen doen,
Ja.
te mogen ontspannen. Ik weet hoe, weet je, ik heb een eigen bedrijf en ergens zit er nog iets van werken, gewoon in ieder geval tot 5 uur. Weet je wel,
Ja.
eigenlijk, ja, ik kan ook
Ja.
zeggen van nou, ik stop er om 2 uur mee en ik richt alles gewoon zo in dat ik om 2 uur stop. Dat kan ook. En
Natuurlijk.
toch zit het in je systeem om het gewoon op diezelfde manier te blijven doen, min of meer. Ik heb daar wel veranderingen aangebracht, maar dat zit soms zo diep. Daar moet je echt even moeite voor doen om dat te doorbreken soms. Dat is
Ik
best wel
weet in die zin
confronterend.
dus ook niet of je, wat je net als voorbeeld gaf met de yin-yoga, dat je dan eigenlijk een soort weerstand voelt, hè? Zo van, wat gaat
Ja.
dit? En ik weet eigenlijk dus niet of dat dan te maken heeft met de rust of met de verandering. Want sommige mensen hebben ook als ze beginnen met hardlopen of gaan sporten, dat je ook iedere keer die strijd met jezelf hebt en denkt van,
Ja.
sporten. En als je dan eenmaal gesport hebt, denk je, ja, oké, het was eigenlijk wel oké. Maar in het begin is het niet dat je helemaal hyper naar de sportschool rent en denkt, we gaan eens
Nee.
even flink knallen. Want
Nee.
ik weet ook niet met de yin-yoga en jouw voorbeeld net, of je dan eigenlijk moeite hebt met de rust, of dat je moeite hebt met een andere prikkel voor je lichaam. Los van rust. Snap je wat ik.
Ja, ik weet wat je bedoelt. Ik probeer eigenlijk te achterhalen wat het bij mij is. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik moet zeggen, het is wel heel, ja, het is gewoon heel ontspannend. Dat is ook zo. Maar ja, weet je wat het is? Ik heb ook die andere kant, vind ik ook gewoon prettig. Ik vind het ook gewoon fijn. En ik denk dat mag er ook blijven zijn, zeg maar. Het is
Zeker.
alleen, ik ben gebaat om de zachte kant en de tragere kant en de ontspanningskant nog wat meer te ontwikkelen. Weet je, dat mag iets meer naar de voorgrond, zodat dat beter samen gaat.
Ja. Het moet ook in balans zijn, denk ik helemaal. Want
Ja.
bij de Chinese geneeskunde en waarschijnlijk bij de Kung Fu ook, gaat het er soms ook over de balans tussen yin en yang. Hè?
Absoluut.
Tussen actie en rust. En kijk, als je kijkt naar de 24 uur die in een dag zitten, dan heb je eigenlijk 8 uur slaap, 8 uur werken en 8 uur ontspanning, als je het mij vraagt.
Ja.
Maar de 8 uur werken is voor de meeste mensen niet de uitdaging. Die vinken we zo af.
Ja.
8 uur slapen is voor heel veel mensen al uitdaging. Vaak hoor dat mensen zeggen, nou, ik slaap 5, 6 uur, maar ik ben
Ja.
heel goed wakker. Of ik ga pas heel laat slapen, want ik heb moeite met inslapen. Nou ja, en dan heb je dus eigenlijk minder uren 's nachts om te herstellen van wat je overdag uitgeeft.
Ja.
Als je dan ook nog die 8 uur ontspanning, wat echt een hele grote uitdaging is als je mij vraagt. Want dat is echt heel hard werk om op een dag 8 uur te kunnen ontspannen. En ik reken even de sporten niet als ontspanning. Sport is bij
En
mij.
tv kijken. Twijfelachtig, even voor degene die jou
Twijfelachtig,
niet in
want
beeld zien.
ja, want als je, hè, het is bekend met als voorbeeld de mobiele telefoon, als je filmpjes scrolt, dat doet iets met je dopamine level.
Ja.
Dus je wordt eigenlijk iedere keer bevestigd in een bepaald gevoel en daardoor blijf je doen. Maar de
Ja.
vraag is of je dan dus ontspant of dat je eigenlijk een verslaving in stand houdt. En zolang je een verslaafde het middel geeft waar die verslaafd aan is, is die ontspannen. Geef
Ja.
je niet, ontstaat er onrust.
Ja. Ja, ik
Dus
denk dat het ook wel afhankelijk is van wat je aan het kijken bent. Ik denk als
ja,
jij.
uiteraard. Lees in het boek, voorbeeld dat we net gaven, lees je
Ja.
een roman of iets dergelijks, waarbij je eigenlijk na 3 bladzijden in slaap valt, omdat je het gewoon niet kan volgen, dan doet het wat het moet doen. Maar heb je een managementboek waarin je de diepte in gaat, ja, daar ga je niet van ontspannen.
Nee, ik denk dat een natuurdocumentaire ook gewoon super ontspannend kan werken voor de meeste mensen. Ja, inderdaad. Maar hoe doe jij dat zelf, Erik? Een beetje de ontspanning erin houden en af te wisselen met jouw praktijkactiviteiten en het werk?
Ik probeer de dingen die ik doe met overtuiging te doen. Dus als ik aan het knallen ben, om het maar zo te zeggen, dan wil ik ook daar vol voor gaan. Maar ik probeer ook wel echt mijn momenten op te zoeken met bijvoorbeeld met de hond gaan wandelen. En dan niet mijn telefoon mee, ook geen podcast luisteren. Dus ik probeer ook op periodes waarbij ik de prikkels eigenlijk zo laag mogelijk houd. Wat niet wil zeggen dat ik niet met momenten op mijn telefoon ook zit, maar ik zit eigenlijk niet veel op mijn telefoon te scrollen. Als ik op mijn telefoon zit, doe ik meestal een spelletje.
Oh ja.
En ja, enerzijds durf ik niet helemaal te zeggen of ik dat dan zou kunnen rekenen onder ontspanning of dat het een verslaving voeden is, maar ja, ik vind het ook wel gewoon heel lekker af en toe om gewoon te zitten en niks, zeg maar. En zolang voor mijn gevoel ik ook momenten heb dat ik gewoon even kan zitten en niks, dan dat is voor mij eigenlijk vooral een signaal dat het goed is.
Ja.
Als ik merk dat ik ga zitten en ik word onrustig, dan weet ik dat ik eigenlijk meer tijd moet gaan maken om te ontspannen en dingen niet te doen.
Oh ja. Ja. Nou, ik merk wel wat mij goed doet, is eigenlijk de ochtend. Ik sta altijd eerder op dan mijn dochter en mijn man.
Ja.
En eigenlijk dat uur wat ik dan eigenlijk voor me, nou, 3 kwartier misschien, wat ik voor mezelf heb, en dan ga ik mediteren, dan is het gewoon stil. En als ik dan nog tijd over heb, dan luister ik ook nog naar een les over de meditatie bijvoorbeeld. Maar dat doet me altijd heel goed. En dan vervolgens dan maak ik mijn dochter wakker en dan ontbijten we samen. En dan maak ik haar broodtrommel nog steeds klaar. Weet je, we zitten gewoon samen aan tafel.
Ja.
Maar het is gewoon, er is geen haast. Dus ook al is het een schooldag voor haar, er is geen haast. En ik merk dat dat mij altijd heel erg goed doet om mijn dag op die manier te beginnen. En neem ik die rust ook gewoon de hele dag mee, omdat ik gewoon geen haast heb. En dan ben je gewoon goed begonnen,
Maar
zeg
dat is
maar.
denk ik ook wel een belangrijke manier om die ontspanning te creëren, zeg maar. Want haast en druk, dat zijn natuurlijk factoren die het moeilijk maken om te ontspannen.
Ja.
Ik merk zelf ook als ik heb af en toe bijscholingen in Antwerpen bijvoorbeeld. En dan ga ik ook eigenlijk altijd de avond daarvoor al daar naartoe. Dat ik daar gewoon lekker op mijn gemak een hapje kan eten. S'avonds even nog lekker kan relaxen. En de volgende ochtend ook eigenlijk heel relaxed met eerst nog een
Ja.
wandelingetje en dan naar de bijscholing, zeg maar.
Ja.
Wel, ik zou er ook voor kunnen kiezen om, als ik efficiënt met mijn tijd omga, te denken, nou, ik rij 's ochtends wat vroeger die kant op. En dan knallen we in één keer door.
Ja.
Maar ja, dat is dan eigenlijk net te veel van het goede. Dus ik probeer eigenlijk ook altijd wel de momenten te kiezen waar ik denk, hier kan ik vertragen of hier kan ik een moment creëren waarbij ik eigenlijk even onthaast of
Ja.
even de stekker eruit trek en even tempo naar beneden.
Ken jij zelf ook de andere kant, dat je het zelf moeilijk hebt gevonden een periode lang om soort van te ontspannen en dat je altijd aanstond?
Ik heb die periodes niet heel vaak, moet ik zeggen, want ik kan het voor mijn gevoel eigenlijk vooral meten aan mijn slaap. Ik heb de luxe dat als ik mijn bed zie, ik kan nog net met mijn oor mijn kussen aanraken en dan ben ik
Ik
eigenlijk al in slaap.
ben jaloers.
Dus ik heb in die zin niet heel veel moeite met slapen. En ik merk wel als er soms, of in het gezin wat uitdagingen zijn, of druk met bepaalde dingen, of als iets niet loopt zoals ik het wil. dan merk ik het wel makkelijk dat ik moeite heb met of makkelijk in slaap vallen of met doorslapen. Maar ik denk als ik dat een paar keer per jaar heb, dan is het veel. Dus dit is zeker niet iets wat ik dagelijks of wekelijks merk.
Nee. En als iemand jou nou vertelt dat hij het moeilijk vindt om, om te ontspannen, omdat hij altijd aanstaat, ook als hij vrij is, wat
Ja.
zou dan een tip zijn die jij iemand zou meegeven?
Ja, meestal leg ik ze wel uit dat het belangrijk is om het aan te gaan, die onrust. Want dat aanstaan heeft een functie. Je lichaam doet dat niet voor niks. Hè, soms heb alleen je moet snappen waarom vindt je lichaam dat er een probleem is. En volgens mij is uit studies ook gebleken dat als je 20 minuten gaat liggen met je hoofd op een kussen, dat dan ook je zenuwstelsel makkelijker kan ontspannen. Dus je hoeft niet een uur te gaan liggen. 20 minuten is eigenlijk voldoende. Dus ik adviseer mensen vaak wel om soms per dagdeel 20 minuten te gaan liggen. Of per dag, gedurende de dag. Dus als je. En ja, bij sommige mensen, kijk, tijdens de chemo, dan gaan mensen makkelijker daaraan toegeven. Dus dan is dat een minder grote uitdaging. Maar zodra ze weer beginnen met opbouwen met werk en sociaal weer mee mogen in de malle molen met kinderen naar school brengen of naar de voetbal of nou ja, noem maar op. Dan is dat het eerste wat ze vaak schrappen. Dus als het dan weer minder goed gaat, dan is vaak het eerste wat ik wel adviseer van. Ja, probeer eigenlijk weer gewoon een 20 minuten te gaan liggen. Ook al heb je voor je gevoel het niet nodig. Maar als je in slaap valt, dan weet je dat je lichaam eigenlijk in de min stond. En als je heel veel onrust hebt, dan weet je dat je nog te veel aanstaat. Want eigenlijk zou je in principe 20 minuten prima moeten kunnen liggen zonder dat je afleiding hebt met muziek. Zonder dat je op de telefoon kijkt, zonder dat je.
En wat als je dan nog aanstaat na die 20 minuten, wat zou je dan aanraden?
Ja, eigenlijk niks. Geduld en volhouden.
Ja, gewoon
Dus
elke dag
nogmaals,
gewoon gaan
ja,
liggen.
als ik een marathon wil lopen, begin ik ook niet met 42 kilometer.
Nee.
Dus het gaat veel meer over het systematisch toepassen en je lichaam prikkelen dat hij iets kan of mag. Daar ook vertrouwen in hebben dat als je dat maar vaak en lang genoeg aanbiedt, dat vanzelf het lichaam dat op gaat pakken. Maar als je heel lang getraind is om het niet te doen en om te knallen, ja, dan ga je soms te vroeg opgeven. Dan zeggen ze, ja, ik heb dit en dit geprobeerd, niks werkte. En dan denk ik altijd, oké, maar hoe lang heb je het geprobeerd al? Ja, 2 weken. Nou, niks gemerkt. En nu, oké, en hoe lang heb je dat probleem al? Ja, al 5 jaar. Oké, dus een probleem van 5 jaar wil je eigenlijk in 2 weken, wil je daar effect van zien? Ja, ik weet niet of dat realistisch is.
Nee, ik kan me herinneren van waar we mee begonnen was dat ik bij jou aan die akkegraaf lag en gewoon diep vermoeid was. Dat ik daarna ben ik de helft minder gaan werken. Omdat ik zoiets had van ja, dat gaat me niet gebeuren. Dat weet je wel, dat ik straks helemaal niet meer kan werken. En toen heb ik nog bij jou lopen klagen dat ik daarna zo intens moe werd gewoon.
Ja.
Van dat minder werken en meer uitrusten. Echt alles kwam er een soort van uit. En ja,
Ja.
dat was wel confronterend. En toen
En dat
zei
is eigenlijk het
jij van
voorbeeld wat ik net gaf met het marathonlopen, hè. Pas als je rust neemt, gaat je lichaam herstellen. Niet als je blijft rennen.
Nee,
Dus
mijn
dat.
lichaam pakte heel duidelijk de rust die ik toen wel gaf.
Ja.
En dat is, ja, ik ben wel blij dat ik dat heb gedaan. Ik weet ook niet meer hoe lang ik dat heb gedaan, maar wel een paar maandjes. Maar dat was
Ja, dat
gewoon
heeft
hard
ook
nodig.
impact ook op je immuunsysteem. Want ik weet met de hooikoorts dat dat ook nog invloed had voor jou.
Klopt, ja. Ja, daar was ik daarna wel vanaf.
Ja. Dus het is soms ook heel lastig voor mensen om dat vertrouwen te hebben. Omdat het, ja, zeker als je je beroerder gaat voelen als je de juiste dingen gaat doen. Dan moedigt dat niet echt aan om door te zetten. Dat is eigenlijk wat je moet snappen, dat je daar doorheen moet. Dat is ook met conditie opbouwen. Als ik nooit hardloop en ik ga de eerste 3 kilometer hardlopen, nou ja. Steeds
Waar?
in je zij, blauw hoofd, kortademig, noem maar op, het hele pluspakket. En omdat je blijft doen en regelmatig doet, gaat op een gegeven moment je lichaam daarin mee om kunnen gaan. En dan ga je eigenlijk merken dat je makkelijk 10 kilometer kunt rennen misschien, zonder dat je steek in je zij hebt of nog 3 uur lang hartkloppingen hebt en een paars hoofd.
Dus het is eerst vervelend en dan kan je gaan wennen aan een soort nieuwe normaal.
Ja, waarschijnlijk wel.
Waarschijnlijk wel.
Nou ja,
Hoe
kijk, het
kan
hoeft
je
niet
dit?
altijd eerst slechter te worden, maar niks is gratis, zeg maar. Alles heeft een prijs voor je gezondheid. En het is slimmer om die prijs te betalen als je nog wat ruimer in je geld zit, dus qua gezondheid nog ruimte hebt, dan wanneer het noodzakelijk is. Kijk, op het moment dat je een diagnose kanker hebt, dan moet je, of je nou wil of niet. Ja, ook dan hoef je misschien nog niet eens, maar dan is de druk wel aanzienlijk hoger en je hebt eigenlijk veel minder reserves. Dus het is veel slimmer om te kijken om iets te voorkomen dan om het op te lossen. Maar ja, dat is niet heel sexy als je zegt, ja, het is ongezond om niet genoeg te bewegen. Ja, er zijn genoeg mensen die niet aan 10.000 stappen per dag komen of een half uur per dag wandelen. Maar die gewoon 8 uur lang op hun bureaustoel zitten en werken en dan s'avonds op de bank ploffen en zitten. Ja, dat is heel lastig om dat te doorbreken, maar je kan het beter proactief doen dan reactief.
Ja, precies.
Maar
Dat
dat
is het
vraagt
wel
wel,
waard.
ja, en daar heb je eigenlijk wel gewoon, denk ik, wat je in het begin ook al zei, wel steun bij nodig van externe.
Ja, dat helpt zoveel.
Het is heel lastig om dat alleen te moeten doen.
Ja,
Ik denk dat
absoluut.
ook in de praktijk is waar veel mensen blij van worden, omdat je ze toch een stuk erkenning kunt geven dat het eigenlijk tegen de stroom in is wat je aan het doen bent. Maar als je maar goed weet waar je op focust, dan is het ook niet erg om tegen die stroom in te gaan, zeg maar.
Ja,
En dan krijg je
zeker.
erkenning voor de investering die je doet.
Dus als ik nou terugkom op die eerste stelling, altijd aanstaan comfort uit de behoefte aan controle, is die dan waar of niet?
Ik zeg nog steeds nee.
Niet helemaal.
Nee.
Oké, okay.
Ja,
Helemaal goed.
de controle zit hem ook in dat je kan ook de controle kan focussen op het herstel.
Dat
Dus
is
het is maar
waar.
net wat je aandacht geeft.
Absoluut.
Dus het is in die zin niet de controle is het probleem, maar de focus van de controle.
Ja.
Als ik
Mooi.
even hardop nog een toelichting mag geven daarop.
Ja, dat mag. Dat is heel de aflevering toch al. Dat
Ja,
we
dat is waar.
hardop aan het denken en
Wat
bedenken
uitwisselen.
zijn. Hey, ik denk dat we zo wel een mooie aflevering hebben over energie. Dankjewel,
Ja,
Erik.
ook bedankt. Ja, leuk.
Een leuk gesprek.
Ik hoop
En
dat het voor mensen inspirerend werkt.
ik hoop het ook. En nou, wie weet komt er nog een vervolgaflevering. Maar bedankt voor het luisteren in ieder geval. En als je met mij en Erik wilt delen wat jouw inzichten zijn, of als je nog vragen hebt, laat het vooral weten. En je vindt in de show notes de nodige informatie. En wellicht tot een volgende keer. Bedankt voor het luisteren.